Goedemorgen, morgen iedereen. Het is fijn om iedereen weer zo te zien. Ik vind het ook bijzonder om weer met u samen na te denken over het boek Rut. Ik ben daar vorige week daarmee begonnen om met het boek Rut, met u over het boek Rut na te denken. En daar willen we vanmorgen wil ik dan met u over verder nadenken. En er is een prachtige uitspraak als je het boek Rut even opslaat met mij. Daar zal het de kern is dat ook van vanmorgen. En daar heb ik eigenlijk alle preken een beetje aan opgehangen aan deze tekst. Want ik heb daarboven gezet, laat het volgende plaatje maar zien. Schuilen onder Gods vleugels. Ik heb daar vorige week zondag over gesproken. En nu zal ik dan weer verder gaan met hoofdstuk 2. En dat komt eigenlijk uit het gedeelte van Rut 2. We zullen zo dadelijk de eerste 12 versen lezen. Maar er staat daar, mogen de Heer uw daad vergelden, zegt Boas tegen Rut. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heer, de God van Israël. En dan staat er onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Dat is eigenlijk de kern van ook vanmorgen. Ik wil met u de eerste 12 versen lezen en dan samen bidden. Die versen worden ook geprojecteerd. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En de schoonmoeder die zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En ze zei tegen hem, de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei, laat me toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aanrapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor me werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan de maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man en voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen u gekomen bent om toevlucht te nemen. Laten we ze samen even bidden. Vader, we willen zo in die rust en die stilte bij u komen en We willen u zo bidden dat u deze zaal bedouwt met die Heilige Geest. Ik wil u zo danken voor de voorbereidingen en ik wil dat ook echt zo in uw handen terugleggen. Zodat u het kunt breken en kunt vermenigvuldigen en kunt uitdelen tot leven. Dat er overvloed mag zijn en dat u onze harten en onze ziel echt wil aanraken. Ik wil u zo bidden, Heere God, dat u door mijn woorden niet alleen het verstand raakt. Dat ook, om te weten. Maar in bijzonder ook onze ziel. Dat we gezegend mogen zijn, zoals er gezegd werd in de gebeden. Als er iemand twijfelt over uw liefde. Als er iemand twijfelt over geloof in u. Dat hij op een bijzondere manier u mag ontmoeten vanmorgen. Heer, ik wil zo in die afhankelijkheid van u spreken als voor uw aangezicht. We danken u in Jezus' naam. Amen. Ik ben vorige week, zoals ik al zei, begonnen met het boek Rut. Ik zal er 5 preken aan wijden. En dit is vandaag de tweede. Vorige week hebben we over het eerste hoofdstuk eigenlijk nagedacht. En dat hoofdstuk dat begint met het eerste vers in de dagen van dat de richters leiding gaven aan het volk. En die tijden van de richters, dat is heel erg belangrijk om dat te beseffen, dat in die tijden van de richters was er grote afgoderij. En God straft het volk door onder andere dat er hongersnood kwam. De omringende landen die vielen in en roofden de oogst. Plunderde eigenlijk het land. En dat deden ze jaar op jaar. En het gevolg daarvan was dat er grote hongersnood was. En in Israël was een gezin van Elimelech en zijn vrouw en 2 zonen. En die trokken naar het land Moab. Moab was een land waar diepe en grote afgoderij was. Het was een grote vijand van Israël. Maar zoals ik dat vorige week heb uitgelegd, was dat een hele schrijnende situatie dat iemand uit Israël naar Moab trok. Maar dat gaf eigenlijk ook aan hoe schrijnend de situatie was in Israël. Als u het boek Richteren, ik zou u echt willen vragen de komende weken en het boek Rut en het boek Richteren te lezen. Zodat u het tijdsbeeld ook krijgt waarin dit boek zich eigenlijk afspeelt. En dan gaat Elimelech met zijn vrouw Naomi en zijn 2 zonen, die trekken naar Moab. En dan speelt zich daar een gigantisch drama eigenlijk af. Dat wordt ons geschilderd in het eerste hoofdstuk. Elimelech die sterft en ook de 2 zonen van Naomi die sterven. En dan zit Naomi daar als weduwe in een land wat omringd is met grote afgoderij. En dan hoort ze dat God heeft omgezien naar het volk en dat er geen hongersnood meer is. En dan trekt ze terug naar het land. En die 2 schoondochters, die gaan eigenlijk gaan ze mee. En onderweg naar het land Israël, dat zie je eigenlijk dat één schoondochter, Orpa, die gaat terug. Maar Rut, die sluit een verbond met Naomi. Het is een prachtig iets als je dat leest in het eerste hoofdstuk, dat ze dan zegt dat Naomi, die dringt erop aan, Rut gaat terug. Want er is geen enkele toekomst in dat land. En dan zegt ze tegen Naomi, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Waar u sterft, zal ik sterven. Waar u begraven wordt, zal ik begraven worden. Ze spreekt daar een verbond. Ze sluit eigenlijk met Naomi een verbond. En dan gaan ze, zeg maar, op weg. En Rut is een Moabitische. Een Moabitische wil eigenlijk zeggen dat zij in dat land waar ze naartoe ging met haar schoonmoeder geen enkele toekomst had. In Deuteronomium 23 vers 3 geeft eigenlijk aan, in de wet was verankerd en dat kwam eigenlijk doordat de Moabieten die brachten kinderoffers. En in dat land was het zo dat God had gezegd in Deuteronomium 23 vers 3... dat geen enkele nakomeling tot het 10e geslacht zou nooit in de tempel mogen zijn. Ook was er vastgelegd, in Deuteronomium 7 vers 3 vindt hij dat, dat de Israëlieten nooit en te nimmer huwelijksbanden mochten aangaan met de Moabitische. En wat betekent dat dus? Dat als Rut dat verbond sluit met haar schoonmoeder, dat ze mee op pad zou gaan naar dat land, dan kiest ze voor heel wat dingen, kiest ze. Dat gaat ze althans, de grote kans is dat ze en niet zal trouwen, omdat er geen enkele Israëliet gewillig zal zijn om met haar te trouwen. Het tweede is dat ze kiest om kinderloos te zijn. Ze kiest ervoor om het volk, haar eigen volk, te verlaten. Ze kiest ervoor haar familie te verlaten, haar cultuur, en daar te komen als een buitenlandse, zoals ze dat ook tegen Boas eigenlijk zegt in deze tekst. En ze kiest er eigenlijk voor om in die, ja, in die geslotenheid, in dat beperktheid, in die cultuur, om al de mogelijkheden die je menselijkerwijs en zeker als vrouw, zeg maar, waar je naar verlangt, ze kiest ervoor dat de mogelijkheid bestaat dat dat niet vervuld zal worden. En dan staat er zo prachtig, staat er dat er, zeg maar, maar God die heeft iets anders voor. Ik heb daar vorige week heb ik daar over gesproken, dat op een gegeven moment zie je eigenlijk dat er in het Matthäus-evangelie, daar staat het geslachtsregister. En daar wil ik even nog eens naartoe. Omdat dit eigenlijk zo essentieel is, dat er staat in Matthäus 1, vers 5, 6 en vers 16, daar staat eigenlijk dat Salmon verwekte Boas bij Rachab, Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David de koning. En dan gaat het geslachtsregister gaat verder en dan staat er, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. En dat is zo indrukwekkend. Wat ik zo ontzettend indrukwekkend vind, is dat er is een verborgen plan. Ik heb u uitgelegd wat er eigenlijk gebeurt met Naomi, hoe moeilijk dat het is. Ze komt ook in die stad en ze zegt, noem me niet meer Naomi, wat eigenlijk betekent beminde. Noem mij Mara. Mara betekent bitter. Want de Heere, de Almachtige, die hand van de Almachtige heeft zich tegen mij gekeerd. En menselijkerwijze zie je eigenlijk dat er een gigantisch drama bezig is. En toch door deze lijnen heen zie je dat God met iets anders bezig is. Hij is met het plan bezig om dat zijn zoon geboren wordt. Nou, nu wil ik even met u stilstaan bij deze geschiedenis, omdat u ziet hier dat Boas getrouwd is met Rachab. Of Boas een zoon is van Rachab. In Jozua 2 vindt u de geschiedenis van Rachab. Dus wat ik u nu uitleg is, wie is de moeder van Boas? In Jozua 2 en in Jozua 6 vindt hij dat Jozua staat voor het beloofde land, moeten de stad Jericho moeten ze innemen. En er gaan twee verkenners die zijn op weg, die zijn dan in Jericho en die zijn nogal slim. Want het zijn vreemdelingen en ze willen die stad verkennen om ze in te nemen. En waar gaan ze naartoe? Waar overnachten ze? Ze overnachten bij een hoer. Bij een prostituee. Vreemde mannen die een nacht overnachten, die naar een prostituee gaan. Een betere dekmantel is er eigenlijk niet. En deze prostituee is Rachab. En Rachab die verbergt deze verkenners. En ook als er dan onderzoek gepleegd wordt, mogen ze schuilen op het dak onder het riet. En uiteindelijk is het zo dat Rachab zegt, ik heb die mannen zeg maar wel onderdak gegeven, maar ze zijn al weg, maar zij verbergt ze. En dan sluit ze met die twee verkenners, sluit ze een verbond, ook een verbond kun je zeggen. Ze zegt tegen haar, als jullie het land gaan innemen, dan hebben wij eigenlijk gezien, we hebben gezien, zegt ze, in Jozua 2 vers 11, toen we dat hoorden, ontstond er in ons hart een enorme angst vanwege dat de Heere God het volk met de ban heeft geslagen. En ze zegt, dit is de God van de hemel en de aarde. Daar is een diep geloof, ook bij deze vrouw, deze hoer. En de Bijbel, die laat er geen enkele onduidelijkheid over staan. U moet dat thuis maar eens lezen. Elke keer als in Jozua 2 en in Jozua 6 de naam van Rachab genoemd wordt, dan is het van de 10 keer, staat er minstens 8 keer Rachab de hoer. En Rachab de hoer is de moeder van Boas. En Boas, die trouwt zo dadelijk, dat zien we in hoofdstuk 3, zullen we dat zien, met Rut. En Rut is een Moabitische, dat is een vrouw die de afgoderij aangehangen heeft. En wat wil ik nu hier eigenlijk duidelijk maken? Wat mij diep raakt, de hele week heeft me dat echt geraakt, dat is dat Jezus zich niet schaamt voor zijn afkomst. Hij schaamt zich niet voor zijn afkomst. Hij schaamt zich niet voor u. Hij schaamt zich niet voor Mathieu. Hij schaamt zich niet voor Rietje, niet voor Steven en David. Hij schaamt zich niet voor mij. Dat is zo indrukwekkend als je dus in dat geslachtsregister kiest God niet de beste namen. Hij zet daar mensen met een geschiedenis. Mensen zoals Rut, mensen zoals Rachab, die heel wat op de kerfstok hebben. En dan zie je eigenlijk dat God zich niet schaamt. En er staat in Hebreeën, staat er zo indrukwekkend, Hebreeën 2 vers 11, dat hij schaamt zich niet voor hen broeders te noemen. Ik vind het altijd, als ik kijk in de geslachten en ik kijk dan naar onze aartsvaders, dan maakt God zich steeds bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nu weten we dat Jacob heeft ook een andere naam gekregen. Als hij worstelt met God, dan krijgt hij de naam Israël. En ik vind het indrukwekkend dat God niet zegt, ik ben de God van Abraham, wat betekent een vader van een grote menigte. Isaac, wat betekent hij lacht. Israël zou betekenen strijder met God, of er is wat onduidelijkheid over die naam. Dat zou ook koning kunnen betekenen. Maar hij zegt expliciet, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob betekent bedrieger. En God, als u twijfelt, ik vond het zo indrukwekkend dat er een gebed gebeden werd. Misschien zijn hier wel mensen die twijfelen aan Gods liefde. En die twijfelen aan Gods liefde omdat ze denken wat ze allemaal hebben gedaan. Weet u, het is zo indrukwekkend dat ik zeg maar mag komen zoals ik ben, maar ik blijf niet zoals ik ben. Het mooie is eigenlijk dat God mij aanneemt, hij schaamt zich niet voor mij, omdat Rachab is niet de hoer gebleven. En Rut is niet een afgoderdienares gebleven. Mensen hebben een verleden en ze komen met het verleden in al hun gebrokenheid. Maar op het moment dat je dan Christus echt aanvaardt als je redder en verlosser, komt de Heere God in je leven en hij begint van binnenuit je niet alleen een nieuw mens te maken, maar hij begint je een aanbidder van hem te maken. Iemand waarin die ziet dat Christus gestalte gaat krijgen in dat leven. En daarom, dat is de reden dat God zich niet voor u schaamt. Ik vind het zo'n troost. Ik vind het zo'n troost om ook met het geslachtsregister bezig te zijn en te zien dat er, zeg maar, dat Boas een moeder, en waarschijnlijk is het zo, u kunt zich voorstellen, hij draagt die geschiedenis natuurlijk met zich mee. Want dat staat gewoon in Jozua, dat is een boek voor Richteren. Die geschiedenis, die is ook bekend, ook in Israël bekend. Boas, de zoon van een hoer. Er is nog een andere die daarvoor werd uitgemaakt. Daar ga ik met Pasen over spreken, dat Boas een beeld is van Christus. En Rut een beeld is van de gemeente van Jezus Christus. Hij, de zoon van een hoer. Kunt u zich voorstellen dat deze man ziet tussen al die meisjes een meid die komt uit Moab en geen enkele kans heeft in die hele maatschappij? Dat hij oog heeft voor die ene vrouw die daar komt en dan met zo'n eigen achtergrond. En dat hij dan ziet dat deze vrouw op de akker is gekomen en dient. We zien in het hoofdstuk 2 wat we zo gelezen hebben, daar zie je iets van het karakter van Rut. Ze neemt het initiatief, ze zorgt voor haar schoonmoeder, ze is toegewijd, nederig, maar doelbewust. En ze wil niet van een aalmoes leven, ze wil niet van een gift leven, ze gaat hard werken. En dan komt er een cruciale vraag, een hele belangrijke vraag. Rut 2 vers 10, laat die vraag maar even zien. Eigenlijk is het een vraag die elk mens zich moet stellen. Dat is een vraag die elk mens naar God moet stellen. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Waarom heb ik genade in uw ogen? Waarom vind ik genade in uw ogen? Rut ziet dat ze geen recht heeft op genade. En toch krijgt ze genade van Boas. En het antwoord op deze vraag is cruciaal, ook voor uw leven. Die beloning, die genade die getoond wordt, laat ik nog eens de vraag herhalen. Ik weet niet of u al eens ooit de vraag gesteld heeft, zoals u hier zit, dat u zelf de vraag eens ooit naar God gesteld heeft: Heere God, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Heb je dan eens afgevraagd? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dit hoofdstuk 2 geeft er een antwoord op. Waarom dat Rut genade heeft gevonden in het ogen? Boas geeft namelijk een antwoord. Boas zegt, je hebt genade gevonden in de ogen van God, omdat je toevlucht genomen hebt onder zijn vleugels. Dit is zo'n belangrijk principe. Ik merk niet zo direct dat het bij u inslaat als een bom. Maar bij mij wel. U zit gewoon rustig. Ik voel heel weinig dat dat terugkomt op het moment. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat wat hier staat, dat is niet echt de... Wij doen precies het tegenovergestelde. We doen precies het tegenovergestelde. In Psalm 57 staat hetzelfde beeld. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Waarom is God nu zo genadig? Hij is genadig omdat zij toevlucht neemt onder de schaduw van zijn vleugels. Ze begint zijn bescherming. Ze vindt haar bescherming bij hem. En we zijn er totaal niet toe geneigd om onder Gods vleugels te beschermen. De bescherming te zoeken. Als het gaat. En het principe is eigenlijk dat als je jezelf tot, zeg maar, we zoeken onze zekerheid vaak in geld of bij mensen of in een verzekering. Of weet ik waar we onze zekerheden in zoeken als het heel erg moeilijk is. We zoeken onze zekerheden in raadsmannen, in mensen die ons kunnen helpen. En dat is allemaal goed, maar dat is niet het beste. En de goede dingen, die kunnen een enorme verhindering zijn om het beste te zoeken. Want er staat in Psalm 147 waar God geen behagen in schept. En dat is, hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat of we nu man of vrouw zijn, we zijn geneigd om van niet te wat is dat nu, te schuilen onder de vleugelen van God? Kent u dat? Ken je dat? Als het heel erg moeilijk is, Dat je denkt van, nu moet ik schuilen bij God. Wat betekent dat? Ik moet loslaten. Ik moet wachten. Ja, dat is toch ontzettend moeilijk? Loslaten en wachten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik vind het heel erg moeilijk om bijvoorbeeld naast iemand in de auto te zitten. En zelf gereden te worden. Ik rij liever zelf. Ik heb zelf liever het stuur in handen. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik nog de macht heb over iets wat, als er iets gebeurt, dan kan ik zelf ingrijpen. Maar op te vertrouwen, dat is gewoon heel erg moeilijk. En dat is ook net zo, dat speelt zich ook bij ons, zeg maar, af in de relatie met God. Dat je je toevlucht onder de vleugels van God niet neemt. En nu is dat nu net het antwoord. Het antwoord wat, het is zo eenvoudig, maar daarom zo moeilijk te begrijpen. Rut vraagt, waarom heb ik genade gevonden in de ogen van u? En het antwoord van Boas is, je hebt genade gevonden omdat je bent gaan schuilen bij God. Ik zeg het nog eens. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? En Boas zegt, je hebt genade gevonden, want je bent gaan schuilen bij God. En dat is, ja, zo bijzonder. Jeremia 2, vers 13, die tekst heb ik niet geprojecteerd, maar daar was ik vanmorgen mee bezig. Daar staat dat God zegt, want mijn volk heeft dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. Wat Jeremia hier zegt is, als er zegen is in uw leven, hè, als er overvloed komt in uw leven, dan gaan we bakken bouwen. En dan gaan we dat water in, die zegen gaan we vasthouden. Hetzelfde beeld zie je eigenlijk in de woestijn. Mensen gaan manna zoeken. En ze zoeken manna niet alleen voor deze dag. Want het zou kunnen zijn dat morgen, wie weet of morgen God ook nog zegent. Dus we doen de zakken maar vol, ook om het te bewaren, maar het was bedorven. We hebben echt de neiging om de dingen zelf vast te houden en niet die toevlucht onder Gods vleugelen te zoeken. Weet u, God is geen werkgever die werknemers zoekt. Ze heeft er toevlucht genomen onder de vleugels van God. Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat bij u? Ik kan u vertellen hoe het bij mij werkt. Hoe ik, zeg maar, mijn toevlucht neemt. Toevlucht nemen is niet iets wat je eigenlijk doet als het moeilijk is. Omdat het dan, je vindt de weg niet. Toevlucht is een levensstijl. Toevlucht is eigenlijk een tijd die je hebt met God, elke dag opnieuw. En dat moet je ontwikkelen. Dat moet je ontwikkelen. Weet je, ik zie in de Bijbel, zie je mensen zoals Rachab en Rut en Mozes en David, Caleb, Hanna, Jozef, Maria. Dat waren alles mensen die kwamen in situaties terecht waar ze continu eigenlijk moesten wachten op God. Maar ze hadden een levensstijl ontwikkeld. Ze hadden een levensstijl ontwikkeld om continu die toevlucht onder de Godsvleugels te vinden. Een van de prachtige voorbeelden is Mozes, die in Exodus 33, vers 7, daar staat, dat Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf op. Laat die maar even zien, ja. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten kamp op. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Ik vind dat zo indrukwekkend. Dat is in de NBG-vertaling staat de tent van de samenkomst. Maar hier staat En dat is ook een betere vertaling. Het is een tent van de ontmoeting. En de vraag is eigenlijk, heeft u zoiets in uw leven? Heb je zoiets? Iets wat buiten de legerplaats is. Wat betekent dat? Dat is iets, dat is een ontmoetingsplek buiten het normale, buiten je gezin, buiten je werk, buiten datgene wat je continu in beslag neemt. Mozes die had leidde een volk van over de miljoen mensen. En hij had een tent gebouwd voor zichzelf. Later gaan er ook andere mensen van gebruik maken. Maar hij doet het voor zichzelf. En hij gaat er elke dag gaat hij daar naartoe om God te ontmoeten. En hij doet dat buiten die legerplaats. Omdat de dingen van alle dag, dat zijn de goede dingen. Wat mij bedreigt, wat mijn leven echt bedreigt. En gelukkig ben ik daar jaren geleden achtergekomen. En ben ik daar ontzettend oplettend in. Dat ik dit woord, dit lees ik voor pastorale gesprekken. Voor bijbelstudie, voor preken. Voor mensen die me vragen stellen. Voor huwelijksvoorbereiding. Als ik een begrafenis lees, altijd ben ik met dat woord bezig. Maar dat is het goede. Het beste is dat ik thuis in een ontmoetingstent zit met God en dat Hij mij voedt. Ik moet dit woord nemen en die ontmoeting met Hem zijn om het te voeden, om die schuilplaats te vinden, om daaronder te schuilen. En niet alleen functioneel met dit woord bezig zijn. Wat ik me echt in het hart heb geprent, dat is op een gegeven moment wordt Jezus verheerlijkt op die berg. En dan zijn die drie apostelen, die zijn daar. En dan staat er op een gegeven moment, staat er, dat ze zeggen van, in Matteüs 17 vers 18 staat er, toen zij de ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En kent u dat in uw leven? Dat u niemand anders ziet als Jezus alleen. Als ik niet in de tent van de ontmoeting ben, dan kan ik u zeggen wat met me gebeurt. Na 2 dagen merk ik het zelf. Dan merk ik, Miel, je hebt geen omgang met Jezus gezocht. Je bent niet bij hem geweest. Je hebt niet met hem die diepe gemeenschap ervaren. Je hebt geen tijd, en dat merk ik in mezelf. Als ik het 3 dagen niet doe, merkt Rietje het. En als ik het meer dan 5 dagen niet doe, dan merkt iedereen het om me heen. Ik ben gewoon een ander mens. Ik ben anders gericht. En die tent van de ontmoeting, dat is dat schuilen bij God. Weet je, het is niet zo dat je dus zegt, ik heb... Zeg maar, hoe wil u de weg vinden als u dat niet elke dag opnieuw, die diepe gemeenschap ervaart, om te schuilen, om bij hem te zijn? Je leert dan, 1 ding leer je, op je eigen spierkracht vertrouwen als je dat niet doet. Uit je eigen vaatje te putten. En dat doe je als er zegen is in je leven. Dan merk je dat niet zo. Maar op een gegeven moment sluipt dat erin. En als het dan moeilijk is, dan weet je de weg niet meer te vinden naar die ontmoetingstent. En dat is zo indrukwekkend wat Boas hier zegt. Wat Boas tegen Rut zegt, is: je hebt genade gevonden in Gods ogen. Daar is maar 1 reden voor. Je schuilt onder de vleugels van de Allerhoogste. En dat gaf haar ook kracht. Weet je, het geheim van Rut, om haar familie te verlaten, om die cultuur te verlaten, om te kiezen dat de God van Naomi haar God zou zijn, dat het volk van Naomi haar volk zou zijn. Zij doet een verbond wat verder gaat als een normaal verbond. Dat is een verbond over het graf. Ze zegt, daar waar u begraven wordt, daar zal ik ook begraven worden. Dat is alleen maar mogelijk dat ze dat commitment geeft, doordat ze schuilt onder de vleugels van de Heere God. Als ik u iets wens, dan is dat die, zo dadelijk nemen we even de stilte, En dan vieren we samen avondmaal. Maar wat ik je graag wens, is dat hij die intimiteit zoekt. Onder die vleugels. En ik wil je zeggen, één ding wil ik u zeggen. Als je de smaak te pakken hebt, wil je niet meer anders. Ik wil niet meer anders. Ik wil niet meer anders. Ik mis het ontzettend. Ik ben nu 3 dagen, voor werk was ik 3 dagen in München. En dan heb ik het ontzettend druk. Dat is een tentoonstelling. Ik doe het werk wel graag, maar het was dat 3 dagen. En dan ben ik gewoon heel veel, sta ik 's morgens op en dan heb ik kort stille tijd. Het is niet echt een ontmoeting, want het is gewoon een gewoonte. Maar dan verheug ik me er ontzettend op als ik naar huis kan. Niet alleen om Rietje en de kinderen te zien en mijn kleinkinderen te zien, maar ook weer om die tijd te vinden, want ik hunker daarna. Ik hunker daarna. En ik laat me dat niet roven. En het is niet iets wat als een haarnas in me is. Ik vind het gewoon heerlijk om bij God te zijn. Laten we zo samen stil zijn. Ik heb een hele persoonlijke vraag, dat houdt me echt bezig, al tijdens de hele preek. Vanaf dat moment dat gebed klonk. Zijn er hier in ons midden mensen die twijfelen aan de liefde van God voor hun leven? Mede omdat ze terugkijken op hun eigen leven en zeggen, hoe kan God mij nou lief hebben? En als het bij u speelt, dan zou ik u willen vragen om de hand op te steken. Dan wil ik heel erg graag voor u bidden. Bij wie speelt dat? Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Vader, heel specifiek wil ik deze mensen die de hand hebben opgestoken en daarmee worstelen. Dat ze enorm bemoedigd mogen zijn door Rahab, de prostituee. De Rut, de Moabitische die een afgoderij uit een volk kwam waar diepe afgoderij was. En dat die zonder aanzien des persoons ons lief hebt in uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo bidden, in het bijzonder, dat u nu komt met die Heilige Geest. Ons als zaal bedouwt, maar in het bijzonder deze broeders en zusters. Dat u uw liefde zo als een zalving over hun ziel wilt geven. Dat ze jubelend straks naar huis gaan en weten, Heer, u houdt van mij. U heeft het laten zien. Bij Rahab, bij Rut, bij Jacob, de bedrieger. Ik wil schuilen onder uw vleugels, onder de vleugels van de Almachtige. Amen. We zullen samen avondmaal vieren.